Ik heb ooit eens mijn eerste preek gehad. Ik geloof dat het 1987. En na afloop kwam een oudere Indische zuster naar me toe. En die zei, broeder, het was een hele goede preek, maar de volgende keer moet je wel een stropdas omdoen. Nou, het is goed om het woord van God ook met een zekere waarde van voor het verkondigen. Maar dan moest ik zo aan denken toen ik dacht van, nou, doe mijn jasje er even bij aan. Zo warm is het ook niet hier. In ieder geval niet zo warm dat het woord erdoor belemmerd wordt als ik het aan zou doen. Oké, we gaan het vanmorgen hebben over gebed. Nou begrijp ik dat er hier een aantal bidders onder ons zijn. En dus dat het onderwerp gebed wel vaker aan de orde komt. Maar het feit dat er bidders in je gemeente zijn, dat kan ook belemmeringen opwerpen. Want dan maak je kennis met zo'n broer of zus, vaak zijn het zusters, en die hebben allerlei nieuwsbrieven, gebedslijsten, en noem het maar op, en je, bij het zien daarvan bezwijk je al. En heb je het gevoel, nou, dit is niks voor mij, stop er maar mee. Maar ik weet zeker dat de Heilige Geest ons allemaal, wie we ook zijn, betrekken wil bij het bidden. En weet je, het bidden is iets wat ook leuk kan zijn. Bijzonder kan zijn. Hoe bijzonder is het dat God ons bij zijn werk, hè, zijn zoon Jezus heeft het volbracht aan het kruis van Golgotha. En sindsdien heeft hij heel de schepping verzoend met zijn Vader. En hij is het hoofd. En alles in de hemel en op aarde wordt samengebracht onder dat hoofd. En daar, in die tijd leven wij, dat wij daar, dank u wel Heer, aan mee mogen werken. En God weet dat wij geen engelen zijn. God weet dat er een moment is dat we onze tanden moeten poetsen. God weet dat wij mensen zijn van vlees en bloed. Die gewoon ook momenten nodig hebben om te genieten. Van de natuur, van elkaar. En ook werk hebben te verzetten. Ook met ons hoofd, waardoor bidden wat lastiger wordt. Maar toch, juist dat gedeelte wat wij kunnen doen is zo belangrijk. Het is belangrijk dat wij gaan beseffen dat als we bij Albert Heijn boodschappen gaan doen, ik maak geen reclame, wij komen nooit bij Albert Heijn, maar als we bij Albert Heijn boodschappen gaan doen, ik weet dat hij hier in Hoek van Holland is, en je ziet iemand achter een karretje lopen en je merkt dat de Heilige Geest je een bepaalde bewogenheid voor die persoon, dan kan het betekenen dat je misschien ook een gesprekje met zo iemand, die kom je later nog wel eens tegen, maar het kan ook zijn dat je gewoon in stilte die persoon zegent. En die zegen, dat is niet zomaar iets, maar daar staat de hemel achter. Die werkt daar doorheen. O God, ik bid dat u deze persoon in het hart geeft, een verlangen naar u. Het is een kort gebed en het is een wereld van verschil. Gebed zien wij vaak als de moeite, het zweten, niet meer van je knieën op kunnen staan omdat ze slapen en weet ik het wat, maar het is ook gewoon in het dagelijks leven. Suzette Hatting heeft in haar boek dat zo mooi beschreven, een leefstijl van gebed. Het betekent niet dat we bijna niet meer buiten komen, maar het betekent juist dat als we buiten zijn, dat we toch een gebedskamer in ons hart hebben. En dat is iets wat niet een moeten is en een enorme druk op ons moet leggen, maar dat mag een lichte last zijn. Dat mag een zacht juk zijn. Dat mag fantastisch zijn. En ik zeg dit terwijl de afgelopen jaren echt in onze gemeente een speerpunt hebben gemaakt van gebed. Maar door omstandigheden ben ik de laatste maand, nog eens langer, heb ik flink afstand daarvan genomen. En afstand genomen, ja, moet je zeggen dat je even niet in dat ritme zit. En toch legt de Heilige Geest juist op mijn hart om mezelf ook te bemoedigen. Van besef je wel hoe geweldig het is om voorbeden te doen voor je medemens en voor je broer en zus. We gaan even kijken. Ik ga straks de tekst laten zien, maar ik laat eerst een ander plaatje zien. Vandaar eerst deze tekst. Een tekst uit Efeze 6, vers 18. Waar staat bij elke gelegenheid: bidden en smeken in de geest. Met volharding en waakzaam bidden voor de gelovigen. Ik ga hem straks laten zien. Maar als we die tekst zien, dan moeten we beseffen dat dat een tekst is die na het opsommen van de wapenrusting komt. En de wapenrusting, hè, dat gaat over de Romeinse soldaat die allerlei verdedigingswapens, aanvalswapens had. En met name verdedigingswapens zoals een helm, zoals een schild, zo'n heel groot rechthoekig schild. Schoenen natuurlijk. En goed, ik denk dat daar wel eens over gepreekt is. Dat kan ik niet allemaal doen. Maar dan vervolgens, dan zegt hij: en bid met alle gebed. Dus ik vind het wel fijn om even te kijken van hoe, als dat nou te maken heeft met oorlog, dat bidden, hoe kijkt de boze nou naar ons? En in de eerste plaats moet ik zo denken aan het feit dat wij, zegt de Efezebrief, zegt Paulus dus, in zijn brief, en dat heeft hij gezegd, geïnspireerd door de Heilige Geest, jullie zijn op het moment dat je hebt geloofd wat Jezus voor je gedaan hebt, je hebt hem aangenomen als je verlosser, hij heeft jullie levend gemaakt. Dus wij moeten ons voorstellen dat als wij in een ruimte komen met een heleboel mensen, dat terwijl die mensen ons zien, daar ook een wereld achter is die ons met argus ogen bekijkt. Want wij zijn een potentieel gevaar. Maar we zijn helemaal gevaarlijk op het moment dat wij ook leven op een manier dat we elke dag tegen de Heer zeggen: Heer, hier ben ik. Ik wil u volgen. Ik wil door u gebruikt worden. Oh, dan staan ze helemaal vol angst te kijken naar datgene wat wij zouden kunnen gaan doen. Maar als we dan ook nog eens een keer gaan bidden, dan staat er een prijs op ons hoofd. En dat wilde ik even laten zien. Dan zoeken ze ons. We hoeven daar niet bang voor te zijn. Want Jezus woont in ons hart. En als we ons bekleden met Jezus, dan bekleden we ons eigenlijk al met de wapenrusting. Alleen soms moeten we hem leren hanteren. En dat wil God ons ook leren. Maar dat staat allemaal eigenlijk onder controle van God. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe is het nou toch mogelijk dat ik nu, na 20 jaar, zo aangevallen word, terwijl ik dat niet toen ik een jaar christen was? Hoe kan dat nou? Nou, dat komt omdat God daar op de een of andere manier, vertel me niet hoe, de controle over heeft. Hij heeft ons nodig, heeft hij zelf bepaald. Hij heeft ons nodig, zeg maar, om datgene wat hij verworven heeft, Jezus, om dat ook in bezit te nemen, mede door ons gebed. En daarvoor moeten we leren vechten. Dus je zou kunnen zeggen, elke keer als er momenten zijn dat we strijd in ons leven merken, dan wil God ons trainen. Trainen om sterker te worden. Want wij moeten sterk worden om nog sterkere vijanden aan te kunnen. Ik ga naar de tekst. Terwijl u, dit is de herziene Statenvertaling, omdat hij toch het dichtst bij, zeg maar, de Griekse tekst staat, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor de heiligen. Ik knip het in tweeën. En ik begin eerst met het eerste gedeelte en vervolgens ook het bidden voor alle heiligen. U bent een heilige, hè? Dat snapt u. Anders, het woord heilige kan een hoop verwarring geven, maar als Jezus in uw hart woont, dus Paulus zegt, het is ook heel belangrijk om voor elkaar te bidden. En voor de christenen, zoals nu ook vooraan gedaan werd, die in de problemen zijn. Ik heb hier opgeschreven, ik heb dat ooit ergens gelezen, waar weet ik niet meer, maar ik denk dat het zo waar is. Wat wij vandaag bidden, wordt morgen waarheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we over de weg met God gaan, ik merk het in mijn gebedsleven. Ik weet niet of u dat ook wel eens gemerkt hebt. Er zijn momenten dat de Heilige Geest je helpt om ergens in te groeien, om keuzes te maken, om te genezen. Dat hij laat zien van, Erik, nu is dit aan de beurt, hier moet je voor bidden, want ik wil dit in jouw leven gaan aanpakken. En dat bid je, en dat is niet zomaar gerealiseerd. Maar dan kan het zijn dat je een half jaar verder bent en dat je denkt, het is net een déjà vu, ik was hier al. Maar dat komt omdat je de weg bereid hebt in het gebed. Als Johannes de Doper zegt, bereid de weg van de Heer, heeft dat absoluut te maken dat we ons hart moeten bereiden. Maar het heeft ook met gebed te maken. Wij in het gebed bereiden we als het ware de weg voor, waarover de Heilige Geest, Gods engelen en wij als Gods volk over zullen komen om het in bezit te nemen, werkelijk in bezit te nemen. Snap je wat ik bedoel? Wij kunnen door ons gebed stenen van de weg halen, zodat de weg vrij wordt om de Heere meer te ontvangen. Wij moeten niet vergeten dat in Jacobus staat dat we met onze mond het schip sturen. En dat is ook het schip van Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk zoekt om uit te breiden, om zijn uitwerking te hebben op het hart van die mensen die wij tegenkomen op verjaardagen, die we tegenkomen in onze familie. Die we tegenkomen in begrafenissen, die we tegenkomen op ons werk. Noem het maar op. En het schip vaart door het gebed. Anders blijft het maar kringetjes varen. Dus we hebben een enorme macht. En die macht, die hebben we niet zelf. Maar dat is samen met God. Maar toch, he, is daar wel een stukje spanningsveld waar ik dan aan denk. Ik zei net al, bekering heeft ook de weg rechtmaken heeft ook met bekering in ons denken te maken. Ik heb wel eens ontdekt van, ik bad een gebed, noem maar wat, Heer, laat er in het Westland meer oprechtheid en meer reinheid en weet ik het wat komen. Maar hoe waarachtig is dat gebed als ik daar zelf nog mee worstel? Dus als je zo'n gebed bidt, is dat ook wel een beetje gevaarlijk, tussen aanhalingstekens. Gewoon doen hoor. Want God gaat, als het ware jouw hart ook, zo verlangen dat je dit in de eerste plaats in je eigen leven gerealiseerd wil zien. Omdat op die manier je doorbreekt tot de troon van genade, dat God dat ook werkelijk gaat doen. Ik ga even wat uitleg geven bij de tekst die we net gelezen hebben. En daar staat, en als het goed is staat hij er nog, bij elke gelegenheid. Dat betekent niet dat we de hele dag maar aan het bidden zijn. Weet je, een gebed kan zo'n krachtige uitwerking hebben, dat het maar één woord hoeft te zijn, wat daarna een lange uitwerking heeft. En dat we bij wijze van spreken alleen maar de geest verder door hoeven te laten gaan. Noem maar wat, ik bid voor iemand die ik tegenkom, ik krijg een nieuwe collega, en ik bid daarvoor van, o Heer, wilt u zich ontfermen over deze persoon, dat hij u gaat zien. Dat betekent dat gebed, dat hoef ik niet 100.000 keer te herhalen, maar je kunt echt zo ervaren dat je dagelijks wel door de Heilige Geest ervaart van, Heilige Geest, u gaat door in het hart van deze persoon. Want ik heb dit gebed gebeden en nu gaat u door. En dat is toch op de een of andere manier die weg breder maken, dat Gods Geest weer verder gaat. We werken samen. Het is mooi om dat te realiseren. Dus bij elke gelegenheid heeft er meer mee te maken dat we het niet alleen in onze binnenkamer bidden en daarbuiten dat het een andere orde is. Bij elke gelegenheid heeft er mee te maken dat we net als Nehemia een heel kort gebed kunnen bidden, wat de koning niet eens hoorde. En het heeft ook te maken met alle gebed. En als hier staat alle gebed, het woord voor gebed, dat heeft eigenlijk te maken met alles wat je in je communicatie met God doet. Dus het heeft niet alleen te maken met alle vormen van gebed, maar hij zegt eigenlijk alles wat je, als we een lied zingen, is dat ook gebed. Als je aandachtig stil bent voor God, is dat ook een gebed. Als je Gods woord gebruikt. We hebben het net over wapenrusting gehad. Nou, als je denkt aan het schild, dan kan bijvoorbeeld Psalm 91 een heel belangrijk wapen zijn om dat schild ook te hanteren. Door op het moment dat je merkt dat je zeg maar in je geloof aangevallen wordt, dat je Psalm 91 hardop bidt over je eigen leven of over de gemeente, omdat die daarin aangevallen wordt. En dat is zo krachtig. Dat is God in de praktijk. Dus alle gebed heeft eigenlijk met alle communicatie. En smeking, dat is wel grappig. Smeking, dan denken wij, oh, smeken, dat doe ik niet zo vaak. Oh, Heer, wilt u zich alstublieft ontfermen over Nederland en de tranen vloeien. Nee, smeking heeft gewoon te maken met vragen. Er is ook, ja, er is ook vragend gebed. Maar dat is dus niet het enige. Er is allerlei gebed en er is ook vragend gebed. Denk maar aan het Onze Vader. Uw koninkrijk komen is een proclamatie. Dat is helemaal geen vraag. Van Heer, wilt u alstublieft uw koninkrijk laten komen? Nee, het is een proclamatie. Dat wij als het ware zeggen in de hemelse gewesten van laat de Heilige Geest doorgaan met het Koninkrijk van God meer en meer te vestigen in de harten van mensen. En de schepping wacht daarop dat wij volwassen worden als kerken, als zonen Gods. Weet u, de schepping wacht daarop. Want de schepping is onderhevig aan vergankelijkheid, staat er in Romeinen 8. En er zal een moment zijn dat God dat wegbreekt. Moet je je voorstellen dat, ik kan me niet anders voorstellen als dat Paulus bedoelt, dat de natuur niet meer vergankelijk zal zijn, maar ook eeuwig zal zijn. En daar wacht de schepping op, in barensnood. En het eerste wat er gebaard wordt, dat zijn wij. Volwassen christenen die door de genade van God, niet omdat we zo gedisciplineerd christen zijn, maar omdat we God de kans geven om het allemaal in ons te doen. Want een zoon Gods, dat kunnen wij helemaal niet, dat doet de Heilige Geest. Het enige wat wij doen is toestemming geven aan de Heilige Geest om dat te doen. de smeking. En dan krijgen we in de geest. En ja, daar ga ik iets meer over zeggen. Want dat is wel heel belangrijk. Gebed heeft te maken met het werk wat de Heilige Geest wil doen. Maar om dat te doen, moeten wij bidden. En daar helpt hij ook bij. Je zou kunnen zeggen dat om de overwinning van Jezus Christus op deze aarde zichtbaar te maken, zijn wij mensen nodig. Op twee plaatsen. In de cirkel. Wij bidden, hè, dat wordt ook in de Bijbel genoemd, dat wij bidden in de naam van Jezus tot de Vader. En de Vader zal het doen. Wij bidden in de naam van Jezus tot de Vader. Maar wat zullen we bidden? Dat is natuurlijk, weten wij veel hoe de Heilige Geest bezig is om deze wereld te veroveren voor Jezus. Met andere woorden, we hebben daar hulp bij nodig. En hij wil dat maar hoe graag geven. We zullen straks een tekst zien dat er een diep zuchten is van de Heilige Geest om als het ware de schepping helemaal onder invloed te brengen van Jezus' heerschappij. He, die zucht, die blijft. En soms ervaren we dat ook in ons leven. Dat gaat in zo'n diepte. Dus wij ervaren er soms wel wat van dat de Heilige Geest een verlangen in ons hart legt om daarvoor te bidden. Maar dat is maar een fractie van datgene wat er eigenlijk in de kosmos aan de hand is en wat Gods Geest wil doen. Dus die helpt ons bij die gebeden. Dus die is zo blij als jij open staat om te bidden voor datgene wat hij in gedachten geeft. En dat is heel dichtbij. Dat gaat gewoon over de mensen om je heen. Misschien heb je het niet eens door. Dat je zeg maar een hint krijgt in je hoofd van Gods Geest. Maar als het dan bij de rechter, bij God de rechter gekomen is en hij zegt, dit gebed, dat gaan we verhoren. Hè? Zo zou je het kunnen zeggen, God is een rechter, die doet een uitspraak. En die zegt, dit gebed mag verhoord worden. Vervolgens moet dat uitgevoerd worden. En ook daar is gebed voor nodig, dat is de andere kant. Namelijk om het Rijk der Duisternis, wat probeert om uit alle macht dan dat gebed tegen te houden. En tegelijkertijd dat wij ook nodig zijn om het gebed van Petrus. Sta op. Dat zijn woorden, maar die woorden die worden door de Heilige Geest gebruikt om die kracht te geven in het lichaam van die persoon om als verlamde op te staan. Woorden hebben scheppende kracht. Als wij zegenen, dan zit daar een hele beweging achter, dynamiek van de Heilige Geest. Dat ook werkelijk die wijsheid en die kracht en die liefde op dat moment neerdalen op die persoon. Dat is nogal wat. En dat mogen wij doen. Dus het is wel goed omdat, ja, weet je, het is niet zo dat we er elke keer moeten denken van, ja, nu ben ik aan het begin van de cirkel en ben ik iets aan het vragen en nu ben ik juist bezig om dat gebed ook te laten realiseren, dat het handen en voeten krijgt in de zichtbare wereld. Zo is het ook niet, maar het is wel goed om dat te beseffen. Het is goed om te beseffen dat de Heilige Geest als het ware grenzen heeft, die God gesteld heeft. En die grenzen, dat zijn onze gebeden. Dat eigenlijk de ruimte voor hem beperkt wordt als wij dat gebed niet bidden. Het is wat. Ik wil even kijken naar Romeinen 8. Hier zie je dat ook. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat wij in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Dat laatste laat duidelijk zien dat dit niet iets is wat buiten ons omgaat, maar dat gebeurt door ons heen. Dus op de een of andere manier mogen wij zo samen groeien met de activiteiten van de Heilige Geest, dat zijn zuchten, dat wij dat bij wijze van spreken in onszelf gaan ervaren. En bewogenheid is natuurlijk ook daar een deel van. Want als je bewogen raakt voor iets, dan ga je die nood zien en dan ga je onder die nood als het ware ook iets voelen en ga je tot God roepen. En misschien weet je niet goed hoe je moet roepen en dan zegt de Bijbel dat de Heilige Geest vanuit een veel dieper toch door ons heen dat gebed bij God brengt en dat God in beweging kan komen. Ervaren jullie hoe dat werkt? Hoe fijn dat is? Dus even om samen te vatten, wij doen smekingen, wij bidden, wij gaan naar de troon van genade met vrijmoedigheid om hulp te krijgen ter gelegener tijd, Hebreeën 4. Hè? We vragen, omdat de Vader zegt, als we iets vragen in de naam van Jezus, gebed is heel duidelijk een hot item voor Jezus als hij afscheid neemt van zijn discipelen. Het verhoren van gebeden komt zo vaak in zijn onderwijs naar voren. Denk maar aan de weduwe die, zeg maar, naar de rechter gaat om haar gelijk te krijgen, om een uitspraak te krijgen van de rechter. En vervolgens, weet je, als je op die manier bezig bent met gebed, dan besef je ook dat als je een verlangen hebt om God te lofprijzen, nadat je een persoon in gebed gebracht hebt, dan weet je dat je eigenlijk bezig bent om Gods overwinning over dat gebed te zingen. Waardoor de machten van de duisternis, die er best werk van zullen maken om die gebeden tegen te houden, moeten vluchten en er vanaf moeten gaan. Weet je, de Gods geest is ook gebonden en wij trouwens ook aan de vrije wil van mensen. Dus de vrije wil van mensen is nodig, willen ze veranderen. Dat merken wij in ons dagelijks leven, maar dat gebeurt ook bij de eerste stap om Jezus aan te nemen. En het is de boze er heel erg aan gelegen om een hoop verwarring en diffusie en rare gedachten in het hoofd van mensen te leggen, zodat ze niet snappen dat ze een keuze moeten maken. En als wij daarvoor bidden, dan wordt dat helder. Want de Heilige Geest openbaart en de boze probeert om de mensen verblind te houden, staat er in Korinthe. En die verblinding wordt weggenomen. Dus ook lofprijzen bij je gebed is heel belangrijk. En God zegt ook tegen Mozes, wees nou maar stil, want ik ga strijden. Dus ook stil zijn voor God. Denk dan niet dat er niks gebeurt. Gods heilige engelen zijn misschien nog nooit zo actief geweest op het moment dat jij eigenlijk alleen maar je mond houdt en voor Gods aangezicht zit en dat gebed bij hem gebracht hebt. Snap je? Schitterend, toch? Aanbidding. Uiteindelijk bidden we om de aanwezigheid van God. En God zal troon op de lofzangen van zijn volk. Dus als jij aan het aanbidden bent, Gods wolk van zijn heerlijkheid daalt neer op jou, maar ook op die onderwerpen die jij in gebed gebracht hebt of een ander in gebed gebracht heeft. Ik ga nog iets anders uitleggen over het bidden in de geest. Ik ga het aantippen. Ik heb er ook even contact over gehad. Dus niet denken van wat gaat hij nu doen. Want dat kunnen wel eens gevoelige onderwerpen zijn in een gemeente, heb ik gemerkt. En dat heeft te maken met het bidden in klanktaal. En vroeger werd er veel vaker gezegd het bidden in tongen. En daar kan een hele wereld van gedachten over zijn, maar laten we helder zijn. De Bijbel geeft het wel aandacht. Heel Korinthe 14 gaat eigenlijk over het feit dat God de gave van tongen aan zijn volk gegeven had, maar dat ze er niet goed mee omgingen. Maar hij zegt op het einde wel van belet het ze niet. Daarmee bedoelt hij niet belet het ze niet in een samenkomst, want dat is juist de pijn. Dat als mensen in tongen bidden, dan is er niets van te verstaan, ook niet voor degene die zelf in tongen bidt. Dus het is niet zo zinvol in een samenkomst. Het kan zelfs afstoten. Maar daarvoor is het wel een gave van God waar we iets mee kunnen. Ik heb het hier opgeschreven. Het is een gave van God om in talen tot God te bidden die je niet kunt verstaan. God maakt gebruik van jouw wil. Dus het is niet zo dat je helemaal overgeleverd bent aan iets waar je zelf niks aan kan doen. Je hebt zelf de controle erover. En hij maakt gebruik van je stembanden. Het enige is waar hij geen gebruik van maakt, wat normaal is als ik hier praat, dan mijn verstand. Want anders, hè, als mijn verstand uitgeschakeld, als ik opeens hier, ik hoop het niet, maar een attack krijg, dat heb ik wel eens meegemaakt in een samenkomst. En nou, het werd wartaal, hè, van die persoon in kwestie. Dus ik gebruik mijn verstand, ook als ik bid. He, als ik bid voor iets. Maar als je in tongen bidt, bid je dus niet met je verstand. Je verstand is daar buiten. Je blijft zonder vrucht, zegt Paulus. Die gave kan samengaan met uitleg. Dan zou je hem wel kunnen gebruiken in een samenkomst, dat er iemand in tongen bidt en dat de Heilige Geest ook laat zien wat er nou eigenlijk op dat moment gebeden is. En dan wordt het een soort profetie. Hè? Dus dat er een woord van God, hè, een rema-woord, een woord waarin God, ja, de gemeente wil opbouwen, dat zou kunnen. Maar Paulus zegt dat het in de eerste plaats is voor persoonlijk gebruik. Hij zegt ook, ik bid met mijn verstand en ik bid met mijn geest. Hij zegt, ik zing met mijn verstand en ik zing met mijn geest. Hij heeft het hier over zijn stille tijd. Dus zijn stille tijd zal bestaan uit het gewoon in het, zou die Grieks gesproken hebben? Daar laten we nou even van uitgaan. In het Grieks bidden en in het Grieks zingen. Misschien ook in het Aramees, maar in ieder geval een taal die hij machtig is. Maar hij zal ook in tongen gebeden hebben in zijn stille tijd. In zijn tijd met God, in zijn hart. En hij zal ook in tongen gezongen hebben, want dat staat hier. Hij zegt, niemand begrijpt het, ook hij zelf niet. Maar toch dankt hij God dat hij meer in deze tongentaal, in klanktaal staat er tegenwoordig in de Bijbel, of in andere talen bidt dan andere mensen. En hoewel dat natuurlijk is om jezelf op te bouwen, het is voor je persoonlijke stichting, zegt de Bijbel, is het indirect wel degelijk iets heel moois voor de gemeente als er mensen zijn, en die zijn ook hier, die het gebed in tongen, die gave ontvangen hebben. En dat gebruiken. Weet je, we hadden het net over Romeinen 8. En het kan dus zijn, hè, dat de Heilige Geest zoekt om gebeden te bidden, maar hij kan niet tot ons doordringen. Dat er bij wijze van spreken een gevaar op de gemeente afkomt. En dat vult natuurlijk heel duidelijk een gat als je dan in tongen kan bidden. En je hebt het misschien zelf nog niet eens door. Vaak heb je wel een beetje in de gaten wat Gods geest aan het doen is. Of het voorbeden is, of lofprijs. Soms hoor ik in mijn eigen tongentaal ook gewoon woorden dat ik denk, dit lijkt Christus en dit lijkt Jezus. Maar ja, wat ik erbij wou zeggen, hè, dus in de voorbeden kan het iets heel krachtigs zijn. Verder is het zo dat het ook kan helpen gewoon in de dienstverlening in de gemeente. Want als je andere dient met wijsheid, met gebed, in de praktijk, dan is het heel belangrijk dat je jezelf sticht. En dan is het ook heel mooi dat er mensen zijn die, zeg maar, dat extra hebben. Het is niet zo dat we daardoor belangrijker zijn of wat dan ook. We moeten het ook niet overaccentueren. Maar we moeten het ook niet onderbelichten. Het heeft met voorbeden te maken. Ben het even kwijt, dat komt zo wel. Ik ben bijna klaar over dit onderwerp. Ik maak het niet te zwaar. Maar ik las laatst een boekje en ik heb ook een getuigenis van een dominee uit Amerika gehoord. Die was op een conferentie van onze protestantse broeders en zusters, daar was ik ook, van There is More. En Sam Storms, een Calvinistische dominee uit Amerika, die preekt over de gaven van de geest en die preekt ook over tongentaal. Ik moet wel zeggen, hij deed dat zo voorzichtig. Dus heel apart. Wat ik als Pinkster, ik kom natuurlijk uit Pinkster, dus tongentaal hebben wij juist veel meer overgeaccentueerd. Soms hebben we jullie daar ook echt problemen mee veroorzaakt, hè? Dat mensen daardoor juist er angstig voor werden. En daarom wil ik ook namens al mijn broers en zussen vanuit de Pinksterbeweging jullie mijn excuses maken als wij dat gedaan hebben. Want daar hebben we God pijn mee gedaan, want het is een mooie gave. En als je een verlangen daarnaar hebt, moet je het zeker niet naar God toe onder stoelen of banken, maar je ernaar uitstrekken om het ook in ontvangst te nemen. Het is bijzonder waardevol. Maar die Pinksterbroeder, die was in een conferentie, hij was nog jong, hij was theologie aan het studeren en was in een soort campagne. En op een gegeven moment werd er ook aangeboden om te bidden voor de gaven in tongen. Dat gebeurde. Hij ontving niets. Maar in de loop van de tijd was hij aan het bidden. En merkte hij dat hij op een bepaald moment aan het bidden was. En dat hij merkte dat het overging in talen die hij niet kon verstaan. En hij wist niet wat hij meemaakte. Hij had daarover gehoord. Maar dit was het echt. En hij was zo blij dat hij dat ontvangen had, dat hij direct een vriend belde om het aan hem te vertellen. Hij zegt, wat ik nou heb meegemaakt, hij zegt, je hoeft mij niet te vertellen. Jij kan in tongen bidden. Nou, dan moet je direct mee stoppen. Want die mensen die dat hebben, dat zijn emotioneel onevenwichtige mensen. En als jij daarmee doorgaat, dan nemen ze je allemaal niet meer serieus. En jij wil toch een carrière in de theologie. Dan moet je daar echt mee stoppen. En die man die werd daar zo door, als het ware, alle deuren gingen dicht. En het heeft 20 jaar geduurd. Hij heeft nog wel geprobeerd, maar het ging ook niet meer. Totdat er Jack Deere, die heeft veel over profetie geschreven, was daar vertelde die het aan en die bad voor hem en die bad ervoor dat de gave die in hem was weer aangewakkerd zou worden. He, dat zegt Paulus ook over Timotheus. En daar sprak hij over. En dat zou ik ook aan iedereen mee willen geven, want op die manier kun je het ook beletten, doordat er zo'n angst voor is, dat we het gaan tegenhouden, degene die het wel doen. En ach, later in een bidstond is een keer wat geklak van een tong gehoord worden, want dat is dan het effect, hè? dat als mensen verlangen hebben om zich tot God te richten in de voorbeden, in een bidstond waar allemaal christenen zijn, en in feite is het een beetje taboe dat er in tongen gebeden wordt, dan ga je wel in tongen bidden en dan hoor je af en toe een beetje geklak. Maar besef maar van het is goed dat het gebeurt. En wie weet mag je jezelf ook uitstrekken naar die gave. Ik ga terug naar de voorbeden in het algemeen. Maar dit is ook een aspect. Dus de Heilige Geest wil ons gebruiken. En zelfs op een manier buiten ons verstand om. Dat is ook wel, wij westerse mensen willen met ons verstand controle houden over de dingen van het geloof. En misschien is dat het ook wel dat God zegt van, zet nou maar eens een stap in het diepe, als God je ervoor roept om iets te doen wat van God is, maar waar je met je verstand er geen grip meer op kunt hebben. Oké. Ik ga nog even naar die tekst. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, waarin u waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Met volharding en smeking. Ik was net begonnen met hoe het rijk der duisternis naar ons kijkt. En hoe gevaarlijk wij zijn. Heel Efeze gaat eigenlijk niet over het bewapenen van de individuele soldaat, maar het gaat over het bewapenen van het leger van God. En alles gaat er eigenlijk over dat de Heilige Geest bezig is om een eenheid te scheppen in zijn gemeente. En als er eenheid is in de gemeente, man, wat zijn we dan gevaarlijk. Dan zijn we nog veel gevaarlijker. En als we dan ook nog eens, en dat plaatje wil ik even laten zien, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar je ziet hier allemaal schilden, daar komen rotsblokken op, en daaronder staan allemaal Romeinse soldaten. Zo hebben de Romeinen oorlog gevoerd. Dus die soldaten daaronder, die hielden aan de zijkant en aan de bovenkant, de mensen die Asterix en Obelix gelezen hebben, die weten, dat is echt historisch juist, hoe ze gevochten hebben. En dit is precies wat Paulus bedoelt. Daarom zou ik ook boven dat we bidden voor de mensen om ons heen, dat we in het bijzonder ook voor elkaar bidden en voor bescherming bidden. En dat we God uitnodigen om met zijn geest te komen. Zullen we dat doen met het lied Jezus, wij aanbidden u? Wij verhogen nu is het. 2,37. Als het te lang duurt, mag je hem ook op den duur weg draaien. Ik weet uit de praktijk, we zingen hem vaak op onze gebedsdagen, dat hij vrij lang is in opwekking. Versie. Mogen staan, God uitnodigen. Laat hij een troon bouwen op onze aanbidding. profetie doorga, zal ik bidden. Heer, daal neer met uw Heilige Geest in onze harten, Heer. We verlangen ernaar om door u gebruikt te worden. Heer, om te beseffen, Heer, dat we uw kinderen zijn. Heer, en dat we de overwinning die aan het kruis behaald is, dat u ons ook in gebed daarvoor gebruiken wil. Dank u, Heer, dat u alle elementen van gebed in ons leven verfrissing geeft, Heer. Heer, dat u ons ook bewust maakt, Heer, dat het geen zware last is. Heer, maar dat u ons onderwijst. En dat er momenten zijn voor intensief gebed, en ook tijden van minder, van gewoon in het wandelen, in het voorbijgaan. Heer, dank u wel dat al die aspecten, dat we ons zo in uw handen mogen leggen en mogen weten dat u het aanwakkert in Jezus' naam. Amen.